De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Welkom bij Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. In Londen. Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, elke week kijken wij naar het belangrijkste binnenlandse onderwerp in het Verenigd Koninkrijk. En ondanks dat we het niet elke week over politiek en de lange, lange aanloop naar de verkiezingen willen hebben, is het binnenlandse onderwerp bij de Britten deze week toch echt het Labour-congres en de beloftes van Keir Starmer.
I will fight for you. That's my mission. And we will do it. We will face down the age of insecurity together. Break the stranglehold of Tory decline. Walk towards a decade of national renewal. Corporates. Why Labour? Because we serve your interests. Why Labour? Because we will grow every corner of our country. Why Labour? Because we have a plan to take back our streets, switch on Great British Energy, get the NHS back on its feet, tear down the barriers to opportunity and get Britain building again. A plan for a Britain built to last, a plan to heal the wounds, a plan to turn the page and say, in a cry of defiance to all those who now write our country off, Britain must, Britain can, Britain will get its future back. Thank you, Conference. Thank you, Conference. Thank you. Thank you.
Ja, Lia, dit was de apotheose, zou je kunnen zeggen, van de speech van Starmer helemaal aan het eind. Maar aan het begin was het nogal rommelig, hè, met een protestactie.
Ja, in het begin kwam iemand het podium op en eerlijk gezegd, dat heb je nou altijd. Ja. En ik begrijp niet waarom de beveiliging niet zodanig is dat ze dat juist kunnen voorkomen. Maar dat lijkt me niet te lukken bij Labour. En die jonge man, 28 jaar, die het podium opklom, die gooide met glitter over Starmer heen. En Starmer leek even geschrokken, herstelde zich heel snel en zei toen, als je denkt dat je mij daarmee hebt, dan heb je het mis. En hij zei ook iets wat ik typerend vond. Hij zegt, dat is nou precies waarom we Labour veranderd hebben. Geen protest, maar power. No protest, but power. Dus applaus, Starmer doet zijn jasje uit en hij gaat door alsof er niks gebeurd is. Ja. En dat staat natuurlijk ook goed, hè, met die hemdsmouwen. Geweldige streken trouwens, bijna alsof hij erop gerekend had. En van die glitter merk je niks. Heb jij wel eens glitter over je heen gekregen trouwens, of opgedaan?
Ik heb het wel eens opgedaan, ja. Dat vind je altijd tot 3 weken later nog in je kussens lopen.
Dat bedoel ik. Ja. Precies, er gaat 5, 6, 7 douches overheen voordat je echt van het gedoe af bent. Dus als Starmer dacht dat het hiermee afgelopen is, dan denk ik dat dat nog lelijk zal tegenvallen.
Dan sprankelt hij wat meer de komende tijd. Dat kan hij wel gebruiken,
nou, dat
toch?
Bedoel ik. Ik bedoel, precies, de krantenkoppen schrijven zichzelf. Sprankelende Starmer, glansrijk geslaagd, dat soort dingen. Ja.
Ja, ik had niet het idee dat hij hier heel veel last van had, inderdaad. Wat viel je verder op aan zijn speech?
Nou, hij zei, hè, wat je ook liet horen zojuist, dat hij eigenlijk antwoord moest geven op de vraag waarom Labour? Kijk, het is duidelijk volgens de peilingen. Hè, de meeste Britten zijn uitgekeken op de conservatieven. Na 13 jaar vinden de partij uitgeblust. Geen initiatief, geen energie. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een antwoord hebt op de vraag waarom moet je op Labour stemmen? En Starmer was optimistisch. Hij zegt, kijk eens wat het Verenigd Koninkrijk kan doen, waar wij allemaal toe in staat zijn. En eigenlijk probeert hij, zo je wil, de toekomst weg te pakken, te ontvoeren voor de neus van de conservatieven met de belofte, en dat viel mij meer dan wat dan ook op, 1,5 miljoen huizen te bouwen binnen 5 jaar.
Ja.
En dat betekent echt een heel nieuw initiatief waar je Starmer ook op kunt vastpinnen. Hè, zijn Labour-regering, als er eind volgend jaar van zou komen, zal nieuwe steden bouwen. Dat is belangrijk. Ik vond het interessant dat de reactie van de conservatieve Daily Telegraph net was. Met die belofte nieuwe huizen te bouwen, zal niemand onder de 25 of de 30 ooit meer op de conservatieven stemmen. Mm. Kijk, de Britten komen 4 miljoen huizen tekort. Huizen is heel, heel belangrijk onderwerp. Het tekort aan dakloosheid is gigantisch. Mensen die alsmaar, zelfs gezinnen, die geen dak boven hun hoofd hebben, die echt van vrienden, van vloeren, van vrienden verhuizen naar de bank bij hun ouders en dan weer met kinderen al naar een bed and breakfast, ja, waar ze keukens en douches delen en zo. Gigaprobleem. Dus misschien dat inderdaad dit iets is waar de kiezers Labour op vast kunnen pinnen. Want eerlijk gezegd, dat is toch wel het probleem met Starmer geweest. Hij is zo vaak van gedachten veranderd. Het is heel erg moeilijk om hem te geloven.
Ja, het was ook heel lang zo. Dat hebben we volgens mij ook best een aantal keer besproken. Dat hij zich een beetje op de vlakte houdt. Hè? Omdat aan de ene kant natuurlijk een heleboel, precies, verandert. Er veranderde de hele tijd financiële zaken bij de overheid onder leiding van Rishi Sunak. Waardoor hij een heleboel beloftes die hij misschien wilde maken toch maar weer in moest trekken. Omdat je denkt, ja goed, die begroting moet natuurlijk wel weer rond. Maar dit is heel tastbaar. Hè? Je noemt ze de Labour New Towns. Ja. Dus nieuwe steden op een nieuwe manier bouwen. Ja, op zich, ja, het sprak mij enigszins aan, moet ik zeggen. Wat dacht jij?
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat inderdaad, het is een groot probleem en dat kun je concreet maken.
Ja.
En de dag ervoor sprak de, wat ze hier noemen, schaduwminister, dus de Labour-woordvoerder voor financiële zaken.
Mm-hmm.
En zij was heel concreet en berekende alles ook tot na de komma. Dus wat dat betreft zit er overal een prijskaartje aan en weet Labour waar ze geld vandaan gaan halen. En er worden geen loze grote beloften gedaan, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik vond zijn toespraak eerlijk gezegd niet inspirerend hoor. Ik vond hem nogal, oh, veel loze spreuken en makkelijke beloftes en zo. Maar ja, deze van het huizenbouwen staat. Maar echt, ik denk, is het genoeg? Hè? Daar gaat het natuurlijk om voor Labour. Is het genoeg? Want ja, nogmaals, als je kijkt naar hoe vaak Starmer van gedachten veranderd is. Hij was eerst voor het nationaliseren van de nutsbedrijven. Nu is hij tegen. Weet je wel? Voor het optrekken van de inkomstenbelasting voor de 5% veel verdieners, meeste verdieners. Nu is hij daarop tegen. Hij was voor open grenzen. Nu is hij tegen migratie. Hij was voor een tweede referendum voor Brexit. Nu weer tegen.
Ja.
Enzovoort, 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 enzovoort. En ik begrijp wel waar het vandaan komt. Het patroon is namelijk, hij is bang om te radicaal te zijn.
Ja.
Starmer denkt dat hij alleen de verkiezingen kan winnen als hij de wat ze hier noemen de swing voters, dus de aarzelaars, de conservatieven met de kleine c, niet afschrikt. Dus echt over de streep kan krijgen het Labour-kamp in. En alles in die toespraak duidde daar ook op.
Dat is precies wat ik in mijn aantekeningenboekje ook had genoteerd, Lia.
Oh ja?
Van begin tot eind was er eigenlijk
great
een
minds
soort, als jij het zegt, dan stik ik die zo in mijn zak. Maar van het begin van de speech tot aan het eind waren er telkens punten waarop die contrasteerde met de voorganger, met Corbyn, die dus aan het begin al, had je die glitter aan en zegt, we zijn nu de party of power en niet protest. Dan denk je aan Corbyn. Natuurlijk had hij het ook even over de oorlog in Israël en het geweld wat daar allemaal plaatsvindt. En ik dacht meteen, hoe anders was dat stuk geweest onder Corbyn? Die had daar, God weet wat gezegd, maar in elk geval niet een soort wat je verwacht van de premier, in dit geval in waiting, om het allemaal zo te zeggen, van het VK, namelijk strenge veroordeling van het geweld, et cetera, et cetera. Toen dacht ik ook, ja, dat is, alles aan die speech contrasteert met die voorganger. En dat doet hij toch behoorlijk goed.
Ja, onder Jeremy Corbyn zijn voorganger inderdaad, uit de linkse partijhoek. Razend populair. Maar onder andere omdat hij een hele principiële man was. Hè, en een groot voorvechter van de Palestijnse zaak. Mm-hmm. Onder Corbyn had je nauwelijks iets gehoord over wat er gebeurd was met Joden in kibbutzim in Israël. Je had het vooral en misschien wel alleen maar gehad over hoe de Palestijnen al jarenlang onderdrukt zijn door Israëliërs.
Ja, precies.
Dus dat inderdaad. En het was ook interessant, hè, de reden waarom Corbyn uit de partij gezet is nu, waar hij 5 jaar lang leider van was, is omdat hij beticht wordt van antisemitisme.
Ja.
En inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Starmer heeft een punt gezet achter de periode Corbyn. Het interessante is, denk ik, dat wat Starmer betreft destijds gezegd werd, hè, toen Jeremy Corbyn zo spectaculair de verkiezingen verloor voor Labour in 2019... waar Boris Johnson de grote winnaar was.
Ja.
Dat was Labour's grootste nederlaag sinds 1935. Nogmaals, tussen twee haakjes, Corbyn was populair, maar bij een relatief kleine, groep jongeren.
Mm-hmm.
Niet bij de Britse kiezer. Maar sindsdien, ik hoor nog commentatoren zeggen, nou, zo'n nederlaag, daar komt Labour niet bovenop. Daar gaat zeker een generatie overheen. Labour kan het wel geloven. En wat doet Starmer? Binnen enkele jaren maakt hij de partij kiesbaar.
Ja.
En dat is, denk ik, tot nu toe eerlijk gezegd zijn grootste prestatie.
Ja, en dat vind ik mooi bij Starmer, dat je aan de publieke kant in zowel debatten als media optredens komt hij vrij vlak over. En denk je, ja, inspirerend is het niet. Maar achter de schermen heeft hij die partij volledig naar zijn hand gezet. Hè? Dus het is toch wel bijzonder effectief gebleken.
Precies. Tot nu toe wel, ja. Is dat effectief gebleken in zoverre dat Labour het goed doet in de peilingen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ze de volgende verkiezingen al in zijn zak hebben natuurlijk. En dat merk je ook. Ik moet je zeggen, het was allemaal fantastisch saai. De conservatieven vorige week waren veel spannender, omdat ze meer ruzies hadden. Maar het ging om een richtingenstrijd daar. Precies, en daar houden wij van als journalisten. Maar,
ja,
maar bij Labour ging alles volgens schema. Normaliter is Labour juist de partij, hè, waar je onverwachte dingen verwacht.
Ja.
Niet nu. Alle zalen waren vol. Iedereen was gedisciplineerd. Hield zich inderdaad aan de partijlijn. Nette discussies, grote eensgezindheid en zo. Niet inspirerend.
Hmm.
Maar kijk, Starmer wil het zo. Hij zegt ook voortdurend dat hij geen triomfantelijkheid wil. Dat hij wil dat de partij zich bescheiden opstelt. En dat probeerden ze ook in Liverpool, in de congreszaal. Maar het kan niet anders dat ze ook enigszins toch een overwinning ruiken, weet je wel? En dat betekent een zekere opwinding. Ik bedoel, het enthousiasme was soms niet te onderdrukken. Zo klaar is Labour volgens de verkiezingen. En zo geloven ze in de overwinning.
Ja.
En dat is het, hè. Labour gedraagt zich als een regeringspartij. Als een volwassen, serieuze partij. Terwijl de conservatieven zich gedragen als een oppositiepartij.
Ja. Ja, dat is toch opmerkelijk. Ik vond het ook leuk dat Starmer, ik vond het bijzonder dat hij in zijn speech ook zei, dit is wat we de komende 10 jaar gaan doen als we aan de macht zijn.
Ja.
Daar spreekt aan de ene kant natuurlijk nogal wat presumptie vanuit. En aan de andere kant dacht ik, met deze voorsprong in de peilingen kun je natuurlijk ook niet aankomen met, nou, we gaan in elk geval 5 jaar regeren. Dan moet je ook gewoon even een beetje bravoeren. Moet je ook wel even zeggen, kijk, we gaan het doen.
Ja, maar ik denk, weet je, Conor, ik denk dat hij niet zozeer had over een pretentie om 2 keer achter elkaar de verkiezingen te winnen, maar meer, dit is het regeerprogramma voor 10 jaar.
Ja.
Zijn boodschap was, wij zijn een partij die het Verenigd Koninkrijk weer een toekomst kan geven. Want vergeet niet, de Britten geloven er niet meer in.
Mm.
Een andere toespraak vond ik ook heel goed van Wes Streeting. Een ander Labour-Kamerlid die zei, het zijn niet de conservatieven die onze grootste tegenstanders zijn, maar het cynisme.
Mm.
Britse kiezers geloven niet dat, ze hebben zo weinig verwachtingen. Ze geloven niet dat één partij, laat staan één persoon, in staat is de gigantische problemen die we hebben om die op te lossen. Dus ik denk dat je dat die belofte of dreiging van 10 jaar in dat licht moet zien.
Ja.
We hebben een decennium nodig om de zwaarste schade van de afgelopen van de conservatieve heerschappij, om die te herstellen.
Hmm.
Ja. Dat gaat ook de leuze worden. Hè. Het ging over it's the economy, stupid. Opnieuw, the economy, stupid. Hè, en daar ligt de nadruk en de vraag die je de komende maanden tot aan de verkiezingen gaat horen van Labour is dat ze aan de kiezers vragen, ben je er beter aan toe dan 13 jaar geleden?
Ja.
En zo nee, dan is natuurlijk wat Labour betreft alle schuld ligt dan bij de Tories.
Ja, dat vond ik een retorisch wel een leuk dingetje van Starmer's speech. Dat hij zei in 1997, zeiden wij, things can only get better. De afgelopen 13 jaar, things have only gotten worse. Ik dacht, ja, dat is best effectief.
Ja. Dat is, maar wel vreselijk. Ja. Ik moet er niet aan denken de komende maanden alleen dat vreselijke nummer weer te horen. Things can only get better.
Oh nee, die moet in de koelkast blijven.
Daar moet je toch niet aan denken. Dat hoorde je voortdurend bij inderdaad de vorige campagne toen Labour eind jaren 90 won. Oh ja. Nee. Een ander lied, alsjeblieft.
Hey Lia, als we kijken naar het congres aan zich, hè, wat was voor jou de leukste uitspraak bijvoorbeeld? Wat heeft het meest applaus opgeleverd?
Ik heb niet alles gezien, moet ik zeggen. Maar ik heb niet alles gezien. Maar wat ik erg spits vond, erg geestig vond, en wat voor zover ik heb kunnen zien het meest applaus kreeg, was de toespraak van Mark Drakeford. Dat is de eerste minister van Wales.
Mm.
En Wales, het is echt een Labour, dat weet je. Wales stemt eigenlijk alleen maar altijd Labour. Daar worden, dat is zo'n regio waar de Labour-partij de stemmen niet hoeft te tellen, maar kan wegen, zoals één uitspraak het heeft. Maar Mark Drakeford, die citeerde een oude Labour-leider uit de vorige eeuw, Nurin Bevan, die ook uit Wales kwam. En hij zei, Bevan zei, heeft ooit gezegd dat toen hij 21 jaar oud was, dat hij toen voor het eerst een conservatief persoon ontmoette. Nou, zei Drakeford, wat wij willen doen is jonge mensen in Wales diezelfde kans geven. Die vond ik heel leuk.
Ja, die is ijzersterk.
Vind je niet?
Ja, zeker.
Als je Labour bent, is dat ijzersterk. Maar misschien dat het aan mij ligt. Maar ik heb nogal wat partijcongressen meegemaakt. Ik ben niet naar Liverpool geweest voor Labour. Omdat gewoon, eerlijk gezegd, de belangstelling in Nederland van de media, mijn opdrachtgevers, niet groot genoeg is daarvoor.
Kan ik me voorstellen.
Maar vroeger liep je echt die partijcongressen. Je moest het allemaal af. En gretig was de afname in Hilversum en Amsterdam en in Brussel hiervoor. Nu niet meer. Maar ik vond het altijd wel een hele leuke, zij het merkwaardige traditie. Hè? Het was toch een beetje de bedoeling, zo'n partijcongres. Je moet het je voorstellen als een politiek vakantiekamp eigenlijk. Hè? Voor partijleden, voor partijactivisten. Vandaar dat ze ook vaak, we hebben het over gehad, in een badplaats gehouden werden. Labour dan in het keurige, chicere Zuid-Engelse Brighton. Labour vaak, de conservatieven daar. En Labour vaak in het arbeiders Blackpool in Noord-Engeland. Maar het was de kans voor de leden om je politieke helden daar tegen te komen. Partijleiders, ministers, premiers en zo. En die zalen waren ook echt vol. Overdag luisterden ze dan naar de discussies en stemmen over composite motion 287, weet ik veel. Het was altijd vrij technisch. S'avonds hing je in de bar of in achterafzaaltjes met heel veel kleine discussies. Werd veel te veel gedronken, veel te veel gevreeën, doorgaans met de verkeerde mensen. Maar ik moet je zeggen, ook politieke passie, dat mis ik.
Ja.
Dat mis ik echt. Er was echt politieke passie. Ik herinner me fantastische toespraken van Margaret Thatcher, van Tony Blair, van Neil Kinnock. Weet je wel, die echt ergens over gingen, die positie bepalend waren. Met hele diepe ideeën, zal ik maar zeggen. Ik denk toch dat de politici serieuzer waren en dat het meer denkers waren. Het was een ander niveau en de grappen waren ook beter. En het, Wat ook een groot verschil is, dat destijds... Kijk, het was goed voor een buitenlandse correspondent om erheen te gaan. Ze waren toegankelijk voor de pers.
Ja.
Maar je kon eindelijk een minister te spreken krijgen... want die arme mensen die konden geen kant op. Als je ze tegenkwam en ze zaten net aan een tea in de bar of in een café... weet je wel, kon je ze altijd wel aan je microfoon rijgen... want ze konden ergens anders heen. Dat veranderde wel, moet ik je zeggen, met de aanslag van de Ierse Republikeinse op dat hotel in Brighton.
Ja, dat tijdens het partij.
Weet je dat? Dat weet je nog, hè? Van het partijcongres waar Thatcher het net op het nippertje levend vanaf bracht. Toen had je daarna een veel striktere controle. Je moest, ik weet niet hoeveel documenten invullen om aan een pas te komen. Alles werd geïnspecteerd, alles werd gecontroleerd. Je werd tevoren ook gebeld. Weet je, ik herinner me nog een telefoontje van Metropolitan Police speaking.
Hmm.
En dan dacht ik, oh nee, wat hebben mijn zonen nu weer gedaan? maar goed, ze wilden alleen maar weten dat ik was wie ik was.
Ja.
En dat ik inderdaad voor Dutch Radio werkte. Maar toen ging het veranderen. En de partijen gingen toen ook enorm veel geld vragen voor toegang. Echt honderden euro's. En dan haak je toch af.
Ja, tuurlijk. En ja, dat wat je zegt over die partijleiders van vroeger... maar ook Kamerleden had je echt van die zwaargewichten. Hè? Die, daar, wat is daar misgegaan? Want ik luister bijvoorbeeld zelf... voor mijn hobby, ja, natuurlijk ook een beetje ter voorbereiding van mijn gesprekken met jou... veel naar Britse politieke podcasts en ook interviewpodcasts. En als ik zo'n man, ik noem even John Major... conservatieve leider voor na Margaret Thatcher, moet ik zeggen. Dat is iemand die ik niet actief heb meegemaakt, want toen was ik veel te jong. Maar als ik die man hoor spreken vanuit zijn conservatieve waarden... wellicht die misschien niet helemaal overeenkomen met mijn waarden... dan krijg je wel het idee, deze man was, zoals je zegt, veel serieuzer. Retorisch heel begaafd en heel erg aan het denken aan... landsbelang, aan vooruitgang. En dan is het verschil voor mij, als ik kijk naar die leiders van vroeger... is het niet dat ze andere doelen hadden... maar dat ze andere middelen zagen, andere manieren zagen... waarop je dat doel moet bereiken. Wat is daar, denk jij, veranderd? Waarom we nu niet meer zo'n inspirerende leiders zien?
Ik denk dat de stijl anders is. Omdat de stijl van journalistiek bedrijven ook anders is.
Ja. Hè?
Veel meer sociale media en veel meer 24/7 media. Dus permanent. Dat was vroeger natuurlijk anders. Dus je had meer de tijd. De tijd om te spreken, de tijd om na te denken. De tijd voor politie om toespraken uit te schrijven. Wij hadden de tijd om te monteren. Alles is veel haastiger, veel sneller. En daarmee vrees ik ook oppervlakkiger. Ik denk dus echt dat het een tijdverschijnsel is. In ieder geval wat de stijl betreft. En wat de inhoud betreft, misschien... maar ik denk nu echt hardop, hier heb ik niet echt over nagedacht... maar misschien ook omdat alles veel meer gepolariseerd is.
Ja.
Nou was het Verenigd Koninkrijk altijd dan een land van twee kampen en twee partijen. Hè? Je had de arbeidersklasse en de rest.
Ja.
De middenklasse. Maar het is veel meer, dunkt mij toch wel, de laatste 5 à misschien wel 10 jaar... meer op de spits gedreven, vooral sinds zaken als het Brexit-referendum.
Wie is de laatste die jij echt heel goed vond?
De laatste die ik goed vond? Je bedoelt wat betreft toespraken en zo?
Ja.
Tony Blair had zijn momenten.
Mm-hmm.
Zeker ook Margaret Thatcher. Maar ik denk Neil Kinnock. Dat was echt wat de passie betreft. Dat is dus echt heel lang geleden. Toen ik pas in het Verenigd Koninkrijk kwam. Het eerste Labour-partijcongres dat ik meemaakte. Veegde die man de vloer aan. Met de militante, zo heette ze ook, vleugel uit zijn partij. En hij deed dat met zoveel enthousiasme. En hij was zo wel bespraakt. Ja, dat was... dat is een voorstelling die je toch wel heel lang bijblijft.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ja. Dat heb je toch minder. Ja, ik kan me voorstellen... Kijk, als politicus stem je natuurlijk af op de media... op waar jouw woorden terecht gaan komen.
Ja.
En je praat al lang niet meer tegen een zaal. Maar zeker niet, en dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom veel buitenlandse correspondenten gewoon thuis in Londen blijven, liever met die politici meereizen. Ook al is het in die achterafzaaltjes nog zo leuk. Omdat daar de echte discussies gevoerd worden. Maar het is, kijk, wat er in de grote zaal gebeurt, dat krijg je toch wel rechtstreeks uitgezonden.
Ja.
Dus politici, en dat merk je ook heel goed vandaag weer bij Starmer, die praten over de hoofden heen van de activisten en de Labour-leden naar de kiezers in het land.
Ja. Ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat, Lia. Hey, maar nou hebben we eigenlijk een hele aflevering vol gepraat over het Labour-congres. We zijn nu een beetje door de tijd, dus misschien is het een goed plan om volgende week weer een aflevering te gaan wijden aan luisteraarsvragen. Want daar hebben we nog een heleboel van. Wat denk jij?
Ja, leuk. Ja, okay. Prima. Nou, laat maar komen die vragen.
Ja, heb je nog een vraag voor Lia? Of ja, doe eens gek, voor mij zou ook kunnen. Stuur hem dan via WhatsApp naar 06 28 13 50 13. Het liefst als spraakbericht, maar ouderwets typen mag ook. Stuur je een spraakbericht. Beperk hem dan wel tot één vraag, alsjeblieft. Lia, dankjewel. Ik vond het weer hartstikke leuk. En dan spreek ik je volgende week. Gaan we al die luisteraarsvragen beantwoorden.
Oké, tot volgende week, Conno.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.